Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen, als het ware, op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag krijgen we de gelegenheid om gedurende enkele momenten te luisteren naar de Heilige Vader. We gaan luisteren naar een meditatie die hij gegeven heeft op het feest. Gedacht is aan de heilige Stefanus, martelaar. We gaan ook luisteren naar de catechese die de heilige vader heeft gegeven op woensdag 28 december. Dat was ook de dag waarop dat de 400ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Sales werd gevierd. En ter gelegenheid daarvan heeft de heilige vader een apostolisch schrijven gericht tot ons allen. En we gaan vandaag een eerste deeltje van de vertaling proberen aan u mee te geven. We gaan ook aandacht besteden aan een bijzondere oproep die de paus heeft gedaan na de catechese. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan wij binnen in het apostolische paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we naar donderdag 29 december. Dan zien we dat de Heilige Vader een audiëntie heeft verleend aan aartsbisschop Tomasz Krysa. Hij is apostolische nuncius in Madagaskar. Samen met zijn familieleden werd hij ontvangen bij de Heilige Vader. Er werd eveneens een audiëntie verleend aan monsieur Benoni Ambaris, de hulpbisschop van Rome. Ook aan kolonel Christophe Graaf, commandant van de pauselijke Zwitserse wacht, en aan pater Jan Kaczok, jezuïet. Soms worden er ook niet meer details vrijgegeven, zeg maar, dan enkel de naam en eventueel de religieuze familie waartoe in dit geval die pater Jan toe behoorde. Een jezuïet, net zoals paus Franciscus jezuïet is natuurlijk. En op die manier geven we u een overzicht van de informatie die ook naar de buitenwereld toe wordt meegegeven. Goed, we gaan luisteren naar de Heilige Vader voor een eerste keer. En dat op het feest van de heilige Stefanus, martelaar. We horen de heilige vader in deze meditatie die hij gegeven heeft op 26 december.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona festa.
Gisteren hebben wij het kerstfeest van de Heer gevierd en de liturgie verlengd om ons te helpen hem beter te verwelkomen, de duur van dit feest tot 1 januari, 8 dagen lang. Maar verrassend genoeg gedenken we op diezelfde dagen enkele dramatische figuren van heilige martelaren, vandaag bijvoorbeeld Stefanus, de eerste christelijke martelaar. Overmorgen de heilige onschuldige kinderen. De kinderen die door koning Herodes werden gedood uit angst dat Jezus hem de troon zou ontnemen. Kortom, De liturgie lijkt ons echt weg te willen halen uit de wereld van de lichtjes, de lunches, de geschenken, waarin we tegenwoordig misschien wat verwend zijn. Maar waarom? Want kerstmis is niet het sprookje van de geboorte van een koning, maar de komst van de verlosser die ons verlost van het kwaad door ons kwaad op zich te nemen. Zelfzucht, zonde, dood. Dit is ons kwaad. Het egoïsme dat wij in ons dragen, de zonde. Want we zijn allemaal zondaars. En de dood. En martelaren lijken het meest op Jezus. Het woord martelaar betekent in feite getuige. Martelaren zijn getuigen. Dat we zeggen broeders en zusters die ons door hun leven Jezus laten zien. Die het kwaad met barmhartigheid heeft overwonnen. En zelfs in onze tijd zijn er veel martelaren. Meer dan in de begintijd. Vandaag bidden wij voor deze vervolgde, gemartelde broeders en zusters. Getuigen van Christus. Maar het is goed om ons af te vragen, getuig ik zelf van Christus? En hoe kunnen wij ons daarin verbeteren? Hoe kunnen we beter getuigen van Christus? We kunnen juist geholpen worden door de figuur van Sint Stefanus.
Ci può aiutare la figura di Santo Stefano.
Allereerst vertellen de handelingen der apostelen ons dat hij een van de 7 diakens was die de gemeenschap van Jeruzalem had gewijd. Aan de naastenliefde. En dit betekent dat zijn eerste getuigenis niet in woorden werd gegeven, maar door de liefde waarmee hij de meest behoeftigen diende. Maar Stefanus beperkte zich niet tot dit hulpwerk. Met degene die hij ontmoette sprak hij over Jezus. Hij deelde zijn geloof in het licht van het woord van God en het onderwijs en onderricht van de apostelen. Dit is de tweede dimensie van zijn getuigenis. Het woord verwelkomen en de schoonheid ervan meedelen. Vertellen hoe de ontmoeting met Jezus levens verandert. En dit was zo belangrijk voor Stefanus dat hij zich zelfs door de dreigementen van zijn vervolgers niet liet intimideren. Zelfs niet toen hij zag dat het slecht met hem af zou lopen. Caritas en verkondiging. Dit was Stefanus. Zijn grootste getuigenis is echter nog een ander. Dat hij wist hoe hij liefdadigheid, caritas en verkondiging moest verenigen. Hij liet het aan ons over op het punt van de dood toen hij naar het voorbeeld van Jezus zijn moordenaars vergaf. En hier is dan ons antwoord op de vraag. Wij kunnen ons getuigenis verbeteren door naastenliefde jegens onze broeders en zusters, trouw aan het woord van God en vergeving. Liefdadigheid, het woord en vergeving. Het is vergeving die uitwijst of wij werkelijk naastenliefde betrachten jegens anderen en of wij het woord van Jezus naleven. Perdono, vergeven, is in feite, zoals het woord zelf aangeeft, een gave. Een gave van Jezus aan de ander. En laten we dit niet vergeten. Laten we dus denken aan onze eigen mogelijkheid om te kunnen vergeven. We zullen vele mensen ontmoeten op onze weg die nood hebben aan onze liefde, aan onze nabijheid. En we kunnen ons afvragen hoe wij daar nabij kunnen zijn. En welke mogelijkheid wij hebben, de capaciteit om te vergeven. De mogelijkheid om te vergeven is een mogelijkheid die ons allen is gegeven.
La forza di pregare per chi ha fatto del male.
de kracht van het bidden voor iemand die kwaad heeft gedaan. En zo stappen kan zetten naar verzoening, is krachtig. En die genade wordt ons op voorspraak van de Heilige Maagd Maria gegeven. En vervolgens bad de paus het Angelus samen met de gelovigen. Een rijke les voor ons allen om ook naar de figuur van de heilige Stefanus te kijken. We gaan onmiddellijk verder met de generale audiëntie van woensdag 28 december. In een vorige reeks heeft de paus er al stilgestaan bij de onderscheiding en het proces tot onderscheiding. Velen van u hebben dat gevolgd en we weten dus dat we waren eigenlijk wat aan het einde gekomen. Dat was in twee delen dat hij dat heeft gegeven. En in deze tijd heeft hij natuurlijk willen stilstaan bij het mysterie van Kerstmis. En dat heeft hij gedaan aan de hand van de figuur van de heilige Franciscus van Sales. Op die dag werd namelijk de 400ste verjaardag van zijn overlijden gevierd. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e ancora buon Natale.
Deze liturgische tijd nodigt ons uit om stil te staan bij het mysterie van Kerstmis. En aangezien het vandaag de 400ste sterfdag is, de verjaardag van de heilige Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar, kunnen we een voorbeeld nemen aan enkele van zijn gedachten. Hij heeft namelijk veel over Kerstmis geschreven. En in dit verband ben ik blij te kunnen aankondigen dat vandaag de apostolische brief ter herdenking van deze verjaardag wordt gepubliceerd. En in feite is dit wat hij schrijft in zijn verhandeling over de liefde van God.
Riprendendo un'espressione caratteristica di San Francesco di Sales.
In de heilige kerk behoort alles tot de liefde. Leeft in de liefde, wordt uit liefde gedaan en komt uit de liefde voort. En konden we maar allemaal deze weg van de liefde gaan die zo mooi is. Laten we nu proberen wat dieper in te gaan op het mysterie van de geboorte van Jezus. In gezelschap van de heilige Franciscus van Sales. En zo de twee herdenkingen met elkaar verbinden. De heilige Franciscus van Sales schreef in een van zijn vele brieven aan de heilige Johannes Francisca de Chantal: ik lijk Salomo te zien op de grote troon van ivoor, verguld en gebeeldhouwd, die hij in geen enkel koninkrijk had, zoals de schrift het zegt. Met andere woorden, die koning te zien die geen gelijke had in heerlijkheid en grootsheid. Maar ik zie 100 keer liever het kleine kind in de kribbe dan alle koningen op hun tronen. En het is prachtig wat hij zei. Jezus, de koning van het heelal, heeft nooit op een troon gezeten. Nooit. Hij is geboren in een stal. We zien hem hier zo afgebeeld. Gewikkeld in doeken, gelegd in een kribbe. En tenslotte is hij gestorven aan een kruis en, gewikkeld in een laken, in het graf gelegd. De evangelist Lucas legt bij het vertellen van de geboorte van Jezus veel nadruk op het detail van de kribbe. Betekent dat het heel belangrijk is en niet enkel als een logistiek detail, maar als een symbolisch element om te begrijpen wat voor Messias hij is die in Bethlehem is geboren, wat voor koning, wie Jezus is. Als we kijken naar de kribbe, naar het kruis, naar zijn eenvoudig leven, kunnen we begrijpen wie Jezus is. Jezus is de Zoon van God, die ons redt door mens te worden zoals wij, door zich in zijn glorie te ontdoen en zich te vernederen. Wij zien dit mysterie concreet in het middelpunt van de kribbe, dat we zeggen in het kind dat in een kribbe ligt. Dit is het teken dat God ons met Kerstmis geeft. Het was toen voor de herders in Bethlehem. Het is vandaag en het zal altijd zo zijn, wanneer de engelen de geboorte van Jezus aankondigen. Ga en zoek hem, en het teken is, je zult een kindje vinden in een kribbe. En dat is het teken. De troon van Jezus is de kribbe, of de weg tijdens zijn leven, toen hij verkondigde, of het kruis aan het eind van zijn leven. En dat is de troon van onze koning. Dit teken toont ons de stijl van God. En wat is de stijl van God? Vergeet het nooit. De stijl van God is nabijheid, barmhartigheid en tederheid. Onze God is nabij, medelevend en teder. In Jezus zien we deze stijl van God. En met deze stijl van God trekt God ons naar zich toe. Hij neemt niet met geweld. Hij legt ons zijn waarheid en rechtvaardigheid niet op. Hij proseliteert ons niet. Nee, hij wil ons aantrekken met liefde, met tederheid, met mededogen. In een andere brief schrijft Franciscus van Sales: de magneet trekt ijzer aan en amber trekt stro en hooi aan. Welnu, of wij nu ijzer zijn vanwege onze hardheid of stro vanwege onze zwakheid, wij moeten ons laten aantrekken door dit hemelse kleine kind. Onze krachten, onze zwakheden worden slechts opgelost voor de kribbe, voor Jezus of voor het kruis. Jezus ontkleed, Jezus arm. Maar altijd met zijn stijl van nabijheid, mededogen en tederheid. God heeft het middel gevonden om ons aan te trekken, hoe wij ook zijn, met liefde. Geen bezitterige en egoïstische liefde, zoals menselijke liefde helaas zo vaak is. Maar zijn liefde is een pure gave, pure genade. Het is alles en alleen voor ons welzijn. En zo trekt hij ons met deze ontwapenende liefde, want als we deze eenvoud van Jezus zien, werpen ook wij de wapens van trots af en gaan we er nederig heen om te vragen om verlossing, om vergeving, om licht voor ons leven, om vooruit te kunnen. Vergeet de troon van Jezus niet, de kribbe en het kruis. Dat is de troon van Jezus. Een ander aspect dat opvalt in de kribbe is armoede. Werkelijk is er armoede daar. Opgevat als het afzien van alle wereldse ijdelheid, als wij zien hoeveel geld er aan ijdelheid wordt besteed, zoveel geld voor wereldse ijdelheid, zoveel moeite, zoveel onderzoek voor die ijdelheid, terwijl Jezus ons juist nederigheid toont. La vanità. Tanti soldi per la vanità mondana.
Tanti sforzi, tante ricerche per la vanità. E Gesù ci fa vedere con l'umiltà.
De heilige Franciscus van Sales schrijft: mijn God, hoeveel heilige genegenheden geeft deze geboorte in ons hart, maar bovenal leert het ons de volmaakte afstand van alle goederen, alle pracht en praal van deze wereld. Ik weet het niet, maar ik vind geen ander mysterie waarin tederheid en soberheid, liefde en strengheid, zoetheid en hardheid zo liefelijk samengaan. We zien dit alles in de kribbe. Maar vandaag zien we dat er ook een ander kerstfeest is, tussen aanhalingstekens. Het is de wereldse karikatuur van Kerstmis. Die Kerstmis reduceert tot een albollig, consumentistisch feest. Feest, feest, feest. Dat is geen kerst. Dat is iets anders. Gods liefde is niet honend. Dat laat de kribbe van Jezus ons zien. Gods liefde is geen hypocriete goedheid. die het najagen van genoegens en comfort verbergt. Onze ouderen, die oorlog en ook honger hebben gekend, wisten dit goed. Kerstmis is vreugde en feest, ja zeker, maar in eenvoud en soberheid.
I nostri vecchi che avevano conosciuto la guerra e anche la fame lo sapevano bene. Il Natale è gioia e festa certamente, ma nella semplicità e nell'austerità.
En wij besluiten met een gedachte van Franciscus van Sales, die ik ook in de apostolische brief heb opgenomen. Hij dicteerde dit aan de zusters visitandinnen. Denk maar eens goed na. Hij zei: zie je het kind Jezus in de kribbe? Hij ontvangt alle tand des tijds, de kou en alles wat de Vader hem laat overkomen. Hij weigert niet de kleine vertroostingen die zijn moeder hem geeft. En er staat niet geschreven dat hij ooit zijn handen uitstrekte om de borst van zijn moeder te krijgen. Maar alles liet hij over aan haar zorg en voorkennis. Zo moeten wij niets verlangen of weigeren, alles verdragen wat God ons zendt, de kou en het onrecht van het weer. En hier, beste broeders en zusters, dat is een grote leer die ons door de wijsheid van de heilige Franciscus van Sales via het kind Jezus bereikt. Niets verlangen, niets verwerpen, alles aanvaarden wat God ons zendt. Maar wees voorzichtig, altijd en alleen uit liefde, want God houdt van ons en wil enkel ons welzijn. We kijken naar de kribbe, die de troon van Jezus is. We kijken naar Jezus op de wegen van Judea, van Galilea, de boodschap van de Vader verkondigend. En we kijken naar Jezus op de andere troon, aan het kruis. En dit is wat Jezus ons aanbiedt, de weg. Maar het is de weg naar het geluk. Aan jullie allemaal en jullie families, een zalig kerstmis en een gelukkig nieuwjaar.
Aan tutti voi, alle vostre famiglie, buon tempo di Natale e buon inizio del nuovo anno. Grazie.
De mooie woorden van Paus Franciscus zijn heel duidelijk dat hij toch heel erg geïnspireerd is geraakt door die figuur van de heilige Franciscus van Sales. En we gaan daar zo meteen wat meer over ontdekken. Eerst willen we graag aandacht vragen aan een bijzondere oproep die Paus Franciscus gedaan heeft op het moment dat hij de Italiaans sprekende begroette op het einde van deze generale audiëntie.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per Papa Emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo è molto ammalato, chiedendo al Signore lo console e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine.
Een kort fragment met een belangrijke vraag van Paus Franciscus. Hij zei namelijk: ik wil u allen vragen om een bijzonder gebed voor Paus Emeritus Benedictus XVI, die in stilte de kerk steunt. Gedenk hem. Hij is erg ziek en vraag de Heer hem te troosten en hem te steunen in dit getuigenis van liefde voor de kerk tot het einde toe. Ja, dat is natuurlijk een bericht dat ook wel echt wijst op het feit dat er een zekere moment is geweest waar Paus Emeritus Benedictus XVI zijn gezondheid sterk achteruit gegaan is. We mogen zeker in deze tijd niet vergeten om te bidden voor onze Paus Emeritus. Uit dankbaarheid voor alles wat hij heeft gedaan voor de kerk, voor ons allemaal. En uit dankbaarheid voor het leven in de verborgenheid die hij in de afgelopen jaren, tijdens het pontificaat van Paus Franciscus, heeft geleid, ook in het Vaticaan. Hij is daar gebleven. Hij is niet naar zijn thuisland Duitsland teruggekeerd. Nee, hij is gebleven om te helpen het kruis te dragen dat een paus altijd moet dragen. Ook paus Franciscus. Daarom vraagt de Heilige Vader constant om gebed voor hem en voor zijn pontificaat. En deze keer vroeg hij dus in het bijzonder ons gebed voor de paus emeritus. Er zijn vragen gekomen aan het communicatieapparaat van het Vaticaan en zij bevestigden dat dus inderdaad de gezondheidstoestand sterk achteruit gegaan was van de paus emeritus, die ondertussen 96 jaar is. En het is zo dat de situatie gestabiliseerd is. En paus Franciscus die heeft ook een bezoek gebracht aan de paus emeritus. Dus hij wordt zeker goed omringd en met de beste zorgen, de beste medische zorgen ook bijgestaan. Maar op zo'n gevorderde leeftijd, ja, dan kan het einde, de overgang van het tijdelijke naar het eeuwige, snel dichterbij komen. Wel, laten we echt dat niet vergeten, al is het maar voor heel even. Spreek tot God, spreek tot Maria, om te vragen om vertroosting voor onze paus emeritus Benedictus XVI. En dat kunnen wij doen door zometeen ook het Angelus te bidden samen met paus Franciscus. Daarna, na het Angelus, komen we heel graag bij u terug en dan gaan we beginnen met het voorlezen van de vertaling van dus die apostolische brief waar de Heilige Vader ook naar verwees tijdens de generale audiëntie. En die draagt de titel Totum Amoris Est. Alles gaat over de liefde. Geschreven dus ter gelegenheid van de 400ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar. Dat is voor zo dadelijk. Wij bidden eerst samen met de Heilige Vader het Angelus. In het bijzonder vragen wij de voorspraak van de Heilige Maagd Maria om dus vertroosting en kracht te schenken aan paus emeritus Benedictus XVI.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd lezen we het eerste deel voor van de vertaling van de apostolische brief die de heilige vader Paus Franciscus heeft geschreven, met de titel Totum Amoris Est, alles gaat over de liefde of als heeft te maken met de liefde. En dat ter gelegenheid van de 400ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Sales. Alles heeft te maken met de liefde. In deze woorden kunnen we de geestelijke erfenis terugvinden die de heilige Franciscus van Sales, die 4 eeuwen geleden op 28 december 1622 in Lyon stierf, heeft nagelaten. Hij was iets ouder dan 50 jaar en was reeds 20 jaar bisschop en verbannen naar Genève. Hij was naar Lyon gekomen na zijn laatste diplomatieke opdracht. De hertog van Savoie had hem gevraagd om kardinaal Maurice de Savoie te vergezellen naar Avignon. Samen zouden ze hulde brengen aan de jonge koning Lodewijk XIII op weg naar Parijs via het Rhonedal na een zegevierende militaire campagne in Zuid-Frankrijk. Moe en in slechte gezondheid was Franciscus de reis begonnen uit pure dienstbaarheid. Als het voor hun dienst niet erg nuttig was dat ik deze reis maakte, zou ik zeker vele goede en degelijke redenen hebben om mij ervan te onttrekken. Als het echter om hun dienst gaat, dood of levend, zal ik mij niet terugtrekken, maar gaan of meegesleurd worden. Dit was zijn temperament. Toen hij uiteindelijk in Lyon aankwam, nam hij zijn intrek in het klooster van de visitandinnen, in het huis van de tuinman, om niet te veel overlast te veroorzaken en tegelijkertijd vrijer te zijn om iedereen te ontmoeten die hij wilde. Hij was toen al zeer weinig onder de indruk van de onstabiele grandeur van het hof. Maar ook zijn laatste dagen had hij besteed aan de uitoefening van zijn ambt als herder in een opeenvolging van afspraken, biechtgesprekken, andere gesprekken, lezingen, preken en de laatste brieven van geestelijke vriendschap. De diepe reden voor deze van God vervulde levensstijl was hem in de loop der tijd steeds duidelijker geworden en hij formuleerde deze met eenvoud en nauwkeurigheid in zijn beroemde verhandeling over de liefde van God. Als de mens met enige aandacht aan de goddelijkheid denkt, voelt hij onmiddellijk een zekere zoete emotie in zijn hart, die bewijst dat God de God van het menselijke hart is. Dit is de synthese van zijn gedachte. De ervaring van God is een bewijs van het menselijke hart. Het is geen mentale constructie, maar een erkenning vol ontzag en dankbaarheid, voortvloeiend uit de manifestatie van God. Het is in het hart en door het hart dat de subtiele en intense eenheidsprocessen plaatsvinden waardoor de mens God en tegelijkertijd zichzelf herkent, zijn eigen oorsprong en diepte, zijn eigen vervulling in de oproep tot liefde. Hij ontdekt dat geloof geen blinde beweging is, maar in de eerste plaats een houding van het hart. Daardoor vertrouwt de mens zich toe aan een waarheid die aan zijn geweten verschijnt als een zoete emotie die in staat is een overeenkomstig en onvervreemdbaar welbehagen te wekken voor elke geschapen werkelijkheid, zoals hij dat graag zo uitdrukte. In dit licht begrijpt men hoe er voor Franciscus van Sales geen betere plaats was om God te vinden en hem te helpen zoeken dan in het hart van elke vrouw en man van zijn tijd. Dit had hij geleerd door zichzelf met aandacht te observeren vanaf zijn vroege jeugd en door het menselijk hart te onderzoeken. Met een intiem besef van een door God bewoond dagelijks leven had hij in de laatste bijeenkomst van die dagen in Lyon aan zijn visitandinnen de uitdrukking nagelaten waarmee hij later zijn herinnering zou willen bezegelen. Ik heb alles samengevat in deze twee woorden toen ik u zei niets te weigeren, nog te verlangen. Ik heb u niets meer te zeggen. Het was echter geen oefening in zuiver voluntarisme, een wil zonder nederigheid. Die subtiele verleiding op de weg naar heiligheid, die deze verward met rechtvaardiging door eigen kracht, met de aanbidding van de menselijke wil en het eigen kunnen, die resulteert in een egocentrische en elitaire zelfgenoegzaamheid die gespeend is van ware liefde. Veel minder was het een kwestie van een zuiver quietisme, een passieve overgave zonder genegenheid aan een leer zonder vlees en zonder geschiedenis. Het kwam veeleer voort uit de beschouwing van het leven zelf, van de vlees geworden zoon. Het was 26 december en de heilige sprak tot de zusters te midden van het mysterie van Kerstmis. Ziet u het kind Jezus in de kribbe? Hij ontvangt alle tand des tijds, de kou en alles wat de Vader hem laat overkomen. Hij weigert niet de kleine vertroostingen die zijn moeder hem geeft, en er staat niet geschreven dat hij ooit zijn handen uitstrekte om de borst van zijn moeder te krijgen, maar alles overliet aan haar zorg en voorkennis. Zo moeten wij niets verlangen of weigeren. Alles verdragen wat God ons zendt, de kou en de beledigingen van het weer. Het is ontroerend te erkennen dat de zorg voor het menselijke onmisbaar is. Op de school van de menswording had hij dus geleerd de geschiedenis te lezen en haar met vertrouwen te bewonen. Een volgend punt dat de Heilige Vader maakt in deze apostolische brief is het criterium van de liefde. Door ervaring had hij het verlangen herkend als de wortel van al het ware geestelijke leven en tegelijkertijd als de plaats van de vervalsing ervan. Daarom had hij, sterk puttend uit de spirituele traditie die hem was voorafgegaan, begrepen hoe belangrijk het was het verlangen voortdurend op de proef te stellen door een voortdurende oefening in onderscheidingsvermogen. Het ultieme criterium voor zijn evaluatie had hij gevonden in de liefde. In zijn laatste toespraak in Lyon op het feest van Stefanus, 2 dagen voor zijn dood, had hij gezegd: "Het is de liefde die onze werken volmaakt maakt." Ik vertel je nog veel meer. Hier is iemand die met ons liefde het martelaarschap voor God ondergaat. Zij verdient veel, omdat men zijn leven niet meer zou kunnen geven, maar een ander die slechts een schrammetje leidt, met 2, ons liefde zal een veel grotere verdienste hebben, omdat het de naaste liefde en de liefde zijn die waarde geven aan onze werken. Met verrassende concreetheid had hij verder de moeilijke relatie tussen contemplatie en actie geïllustreerd. U weet, of zou moeten weten, dat contemplatie op zichzelf beter is dan actie en het actieve leven. Maar als er in het actieve leven een grotere vereniging met God is, dan is het beter. Als de ene zuster die in de keuken staat en de pan op het vuur houdt, meer liefde en naaste liefde heeft dan de andere, zal het materiële vuur haar niet tegenhouden, maar haar helpen om God meer te behagen. Het gebeurt vaak genoeg dat men zich zowel in actie als in eenzaamheid met God verenigt. Uiteindelijk kom ik altijd terug op de vraag: waar vindt men grotere liefde? En dit is de ware vraag die alle nutteloze verstarring of terugtrekking in zichzelf overwint. Zich op elk moment, bij elke keuze, in elke levensomstandigheid af te vragen: waar vind ik grotere liefde? Het is geen toeval dat Franciscus van Sales door Johannes Paulus II werkelijk als een meester van de goddelijke liefde werd genoemd. Niet alleen omdat hij er een krachtig traktaat over schreef, maar vooral omdat hij er getuige van was. Aan de andere kant kunnen zijn geschriften niet worden beschouwd als een theorie die gewoon achter een bureau is opgesteld, ver verwijderd van de zorgen van de gewone man. In feite werd zijn onderwijs geboren uit een zorgvuldig luisteren naar ervaring. Hij transformeerde slechts in de leer wat hij verlicht door de geest met scherpzinnigheid beleefde en las in zijn unieke en vernieuwende pastorale optreden. Een synthese van deze handelwijze is te vinden in het voorwoord van diezelfde verhandeling over de liefde van God. In de Heilige Kerk behoort alles tot de liefde, leeft in de liefde, wordt uit liefde gedaan en komt uit liefde voort. De jaren van de vroege vorming, het avontuur van het zich kennen in God. En dat is voor een volgende keer, want dan vertelt de Heilige Vader ons eigenlijk het levensverhaal van de heilige Franciscus van Sales. We kijken er naar uit om dat ook zeker tot bij u te brengen. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne staan en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Rest ons enkel om u van ganser harte een zalig kerstmis nog te wensen en alvast een gezegend nieuwjaar. En zo heeft de Heilige Vader Monsignor Eduardo Malaspina benoemd tot bisschop van het bisdom van Itapeva in Brazilië. Eerwaarde heer Antoni Ovaiero Everido is benoemd tot bisschop van Wari in Nigeria. En eerwaarde heer Joseph Kaku Aka is benoemd tot bisschop voor het bisdom van Yamoussoukro in Ivoorkust. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. En zo, dierbare luisteraars, mag ik u van ganser harte danken dat u opnieuw hebt geluisterd in de hoop dat u ook een volgende keer afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van het gebeuren in het Vaticaan en in het leven van de paus, ook voor het komende jaar 2023. We danken u van ganser harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe en gezegende feestdagen.